voor ik iets lees uit Openbaring 6, 7, dat is aan de beurt, wil ik graag eerst iets lezen uit 2 Thessalonicenzen 2. 2 Thessalonicenzen 2. Vers 1, 2 Thessalonicenzen 2, vers 1. Zoals bekend lees ik dat uit de herziene Statenvertaling. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging, onze bijeenvergadering tot hem, of met onze vereniging met hem, hetzelfde woord, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enige wijze misleiden, want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander, die zich ook verheft, boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Vers 7, want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. En de Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. En dan Openbaring 6. Openbaring 6. En ik zag hoe het lam, het eerste van de zegels, u weet het, ik kreeg een boekrol in de handen, wel verzegeld met 7 zegels. Nou, over die 6 eerste zegels gaat het. En ik zag hoe het lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de 4 levende wezens, hier staat 4 dieren, met een stem als van een donderslag zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard en hij die erop zat had een boog en hem was een kroon gegeven en hij trok uit overwinnend en om te overwinnen. En toen het lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier of het tweede levende wezen zeggen, kom en ziet. En een ander paard dat rood was, trok uit en aan hem die erop zat werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard en hij die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de 4 dieren, van die 4 levende wezens, een stem zeggen een maat tarwe voor een penning en 3 maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe. En toen het lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een grauw paard die erop zat. Zijn naam was de dood. En het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren. De wilde dieren van de aarde. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren, omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En ze riepen met luide stem, tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. En ik zag toen het lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold en alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de kleinen, de oversten over duizenden, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En ze zeiden tegen de bergen en tot de rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toren van het lam. Want de grote dag van zijn toren is aangebroken en wie kan dan staande blijven? Vers 3 van hoofdstuk 7. En breng geen schade toe aan de aarde en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het getal van hen die verzegeld waren, 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. En dan worden die stammen genoemd. Allemaal 12.000 per stam. En dan iets verderop. Vers 9, hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Uit alle naties, stammen, volken, talen, stond voor de troon, voor het lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En ze riepen met een luide stem, de zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het lam. En alle engelen stonden rondom de troon, de oudsten en de vier levende wezens, en ze wierpen zich voor de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God en zeiden, amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht, de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En een van de oudsten antwoordde en zei tegen mij, deze die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem, u weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Ze hebben hun gewaden gewassen. En ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn ze voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden. Ze zullen geen honger of dorst meer hebben. En geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover het lezen van de schrift. Zelf ben ik opgevoed met de gedachte dat er één volk van God was. En dat waren gereformeerden, sorry hoor, dat was mijn opvoeding. En ja, daar moest je het aan mee doen. Verschil tussen gelovigen uit de oude tijd en de nieuwe tijd bestond niet. Verschil tussen Israël, de gemeente, bestond ook niet. Dat is nog eigenlijk de formele leer in diezelfde kerk nog steeds. En andere categorieën, andere groepen waren totaal onvindbaar in de theologie en ook in de prediking. Nou, nu kunt u zeggen, daar zit ik niet mee, want ik zie dat heel anders. Nou, dat duurde bij mij best een hele poos voordat ik dat andere ging zien. Ik weet niet of u vertrouwd bent met het patroon van de tabernakel. Zonderschool misschien, of bijbelles, of studie, schriftelijke cursus. Boekje Huis van God, Huis van Goud, heel bekend geworden gelukkig. Geeft u een behoorlijke plattegrond van de tabernakel. Maar eigenlijk kunt u in die platte grond van de tabernakel Gods heilsplan ontdekken. Natuurlijk, Toen was het bij de Sinaï, bij de wetgeving, gegeven. En ze mochten dat gaan maken. Ze hebben dat ook gemaakt. Ze hebben daar 40 jaar mee rondgetrokken in de woestijn. Ze hebben het daar nog een paar honderd jaar in het beloofde land mogen gebruiken vanuit de plek Silo, Ephraim, een beetje noordelijk, een beetje richting Galilea. Daar heeft hij altijd gestaan. Maar probeert u het dus te volgen. Ik heb echt overwogen of ik het wel of niet zou zeggen. Nog bij het eten dacht ik, zal ik het wel doen, zal ik het niet doen? Ik wil het graag delen met je. Zodra je naar de tabernakel gaat, is het eerste dat opvalt, afgezien van de formaten, de hoogte en zo. En even los van de wolkkolom, want die hing er daarboven. Maar een omheining. En die omheining stond in de woestijn. Later in dit boek Openbaring wordt gezegd dat er uiteindelijk een nieuw Jeruzalem van God uit de hemel neerdaalt. En dan kom je bij de poorten aan en bij de poorten gefundeerd op de apostelen van het Lam. Fundament van de muur. Maar bij de namen vindt u de namen van de zonen van Jacob, de stammen van Israël. Altijd zal zichtbaar blijven. Het heil is uit de Joden. Dat moeten we vasthouden. Als u naar de tabernakel zou kijken, dan zul je die pilaretje zien en dat hele omheining, die hele muur eromheen, die omheining. Het is wat God van plan is met Israël. Stel dat u dan doorloopt in de tabernakel. Het eerste dat u tegenkomt is het altaar. Het koperen brandofferaltaar. Onder dat altaar de zielen van hen die gemarteld en gedood zijn geworden. Stel dat u nog een beetje verder gaat lopen, dan komt u bij het wasvat uit. Ik hoop dat u dat zich kunt voorstellen. Komt u bij het wasvat uit en dan ziet u een hele andere categorie. Openbaring 15, de overwinnaars. Waar zijn ze? Ze staan bij de glazen zee. Dat is echt niet de Middellandse Zee. Dat is het wasvat. Die door Salomo al de zee wordt genoemd. En stel dat u nog iets verder gaat lopen, ja, dan komt u in het heilige. Daar vindt u de grote schade die niemand tellen kan. U las dat net met mij. Nog een keer, ze hebben palmtakken in hun hand, ze zijn bekleed. Even kijken. Nou ja, in ieder geval, er staat gewoon in de tekst van zo pas gelezen dat ze daar zijn, in het heilige. De grote schade die niemand tellen kan. Maar stel dat u dan nog iets verder gaat wandelen in de tabernakel. Komt u in het heilige der heiligen. En dan komt u mij tegen. Niet ik. Maar de gelovigen die tot de gemeente behoren. Daar hoor jij ook bij als je de Heer Jezus kent. De enige voorwaarde is, ken je hem als je heiland en als je verlosser? Weet je zeker dat je schuld weg is, dat je zonden vergeven zijn? En heb je vrede met God? Vanaf dat moment gaat de Heilige Geest in jou wonen, maakt van jouw lichaam zijn tempel, zijn woning, en voegt je aan één, door de Geest tot één lichaam gedoopt. 1 Korintiërs 12, vers 13. Door de Geest tot één lichaam gedoopt, toegevoegd tot het ene lichaam. Toen u de Heilige Geest kreeg, werd u bij het lichaam van Christus gevoegd. Wat wil ik hiermee zeggen? Dat je in de tabernakel alle categorieën tegenkomt die ooit behouden zullen worden. Ik heb ze allemaal genoemd. Israël, matelaren, overwinnaars, grote schade die niemand tellen kan, en gemeente. En ze komt allemaal tegen in het laatste Bijbelboek. Er is dus meer behoudenis dan alleen de club waarvan u denkt, ja, daar hoor ik bij. En de rest, dat is nou ja, allemaal vaag of ik weet het niet precies. Nou, sommige dingen weet je wel heel precies. Als je het leest, dan vind je daar ook antwoorden van. Probeer dat plattegrondje van de tabernakel nu eens een beetje te zien als een soort blauwdruk, een geheugensteun om erachter te komen welke categorieën, welke groepen uiteindelijk behouden zullen zijn. Ik zeg niet dat ze allemaal gelijk zijn. Dat heb ik vroeger geleerd, maar dat is niet waar. Er is een groot verschil tussen de zegen die Israël heeft en de zegen die u en ik hebben. Er is een groot verschil tussen al die anderen. U weet niet hoe rijk u bent als u kunt zeggen dat u de Heer Jezus kent als heiland, als verlosser. Want dan hoort u bij de gemeente, het lichaam van Christus. Bovendien wordt de gemeente gezien als de bruid van het lam. Bovendien wordt het duidelijk gemaakt dat wij de Heer Jezus volledig maken, completeren. Hij is niet, sorry hoor, compleet zonder ons. Dat gaat heel ver. Alsof er aan hem iets mankeert. Nou, aan hem mankeert niks. Maar Gods heilsplan is dat er een twee-eenheid zou zijn waarvan God zei, het is niet goed dat hij alleen is. Dat de mens alleen zij. Dat gaat veel verder dan uw huwelijk of een duiding van het huwelijk. Dit is Gods bijzonder plan met ons. Gefeliciteerd als je daarbij hoort. Die inner circle, het heilige der heiligen. En dan mag u naar binnen gaan, volgens Hebreeën 10, 25. Dat is die onderlinge bijeenkomst. Dat is onze bijeenvergadering tot hem. 2 Thessalonicense 2 vers 1. Ons gaan naar hem. Ons bij hem gevoegd zijn. Onze bijeenbrenging, bij die ene brengen. Dat complete van de Heer Jezus wordt dan zichtbaar. Dat is heel rijk. En dat is nu precies het bijzondere van de gemeente. Want de gemeente is nu op aarde. Maar de Heer Jezus zei, jullie blijven hier niet. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik plaats bereid heb, kom ik jullie halen. Dan ga ik jullie brengen waar ik zelf ben. Dat noemen we de opname van de gemeente. Hadden we in Openbaring 4. Kom hier op. Kom hier. Hij heeft zelf gezegd, Vader, ik wil dat die bij me zijn die u mij gegeven hebt. In Johannes 17 vindt u dat. En ik heb hun, dit gezelschap dus, de heerlijkheid, de glorie, de majesteit gegeven die u mij gegeven hebt. We zijn zo buitengewoon gezegend. En wie zou durven zeggen dat hij het snapt dat we hem completeren. Dat we hem, de Heer Jezus, tot een geheel maken. Het is bijna te hoog voor woorden. Het is te ver. Maar het is wel de waarheid. U en ik zijn nu op aarde. Maar er komt een moment dat we hier vandaan gaan. En dat moment zou wel eens nu binnenkort... Ja, ik weet het wel. U zegt, dat hebben ze toen gezegd. En dat hebben ze toen gezegd. Dat hebben ze toen. En er zijn ook datums bij genoemd, data bij gegeven. En ze hebben het tot op heden allemaal misgaat. Het is allemaal niet doorgegaan. En toch gaat het door. Misschien vandaag. Perhaps today, zeiden ze in Amerika. Kleine bordjes stonden in de huiskamers. Hingen aan de wanden. Misschien vandaag. Dat is de Maranatha-boodschap. Dat is de boodschap, de prediking van de opname van de gemeente. Het weggaan van de gemeente. En dat is nu precies wat de duivel continu op schiet. Daarover later nog meer. En waar hij continu mee bezig is om dat onderuit te schoffelen. En allemaal tot een fabel te vernederen en verkleinen. En tot een uitleg van stommiteiten. Zover gaat het door. Gaat heel ver. En langzaam maar zeker ebt dit weg. Waar ebt dit weg? In kringen waar vroeger voluit en voluit over de komst van de Heer Jezus werd gesproken en gezongen. We hebben ook ander soort liederen gekregen. Ik ben een beetje te fel nu. Een beetje te kattig. Vroeger hadden we liederen die gingen over de komst van de Jezus. Die zijn er niet of nauwelijks meer. Want die bundels waarin dat stond, die worden niet meer zo goed gebruikt. Dat hebben we gedaan. Het is niet mijn verzoek geweest dat we 192 uit die bundel geestelijke liederen zongen. Dat is begeerd bedacht door iemand anders. Maar hoe dan ook. Dat is weg bijna. Hele grote groepen zeggen dat dat niet meer aan de orde is. Waar vroeger altijd over de Maranatha-boodschap werd gepraat, is dat niet meer zo. Een maand terug, misschien heb ik het de vorige keer genoemd, zou kunnen zijn, maar het raakte me enorm. Ik had een toespraak gehouden ergens in het noorden van ons land. En ik sta na afloop een beetje versuft bijna, ik was moe. En er komt een broeder naast me zitten uit een bepaalde grote baptistengroep, hele grote baptistengroep daar. En die gaat huilen en die zegt, we horen dit nooit meer. We hebben net een nieuwe jonge predikant gekregen, een beste vent, aardige vent, spreekt mooi. Ik heb hem gevraagd wat hij vindt van de opname van de gemeente, dat is een fabel. Niet meer aan de orde. Een andere grote baptistengroep, een hele grote groep. Nee, dat praten over de opname van de gemeente, voorbij. Die hebben zich nu, wat men daar noemt, Kingdom Now, eigen gemaakt. Het Koninkrijk Nu, dat betekent geen verschil meer tussen Israël en de gemeente. Alle gedachten over de komst van de Jezus verdwenen. En ik zeg niet, dat is niet mijn kerk waar ik vroeger uitkwam. Dat is nog ongeveer hetzelfde als wat het toen was. Maar ik zeg dit van groepen waar de komst van de Heer Jezus zo nadrukkelijk op de agenda stond, maar er niet meer over gepraat wordt. U denkt, nou, als het bij u wel zo is, bid meer voor diezelfde groep dat het zo blijft. Ik kom daar straks nog op terug. Ik wilde dit graag kwijt, omdat ik niet kan praten over wat er na ons vertrek gaat gebeuren, als ik niet helder heb gemaakt wat er met ons is gebeurd in diezelfde tijd. U bent dan vertrokken. U wilde altijd misschien al weg uit deze oostelijke regionen. Nou, het zou kunnen. Maar in de westelijke regionen is het ook niet anders, dat kan ik u verzekeren. Nee, maar u gaat weg. Want u verlangt naar de Heer Jezus. En dat is nu precies waar het niet meer over gaat. U wilt, nou ja, u wilt een betere zetel, of een betere stoel, of een betere woning, of een betere rolstoel, of een betere rollator. Ik weet niet wat u allemaal aan supplu hebt in uw gedachten. Maar bij hem zijn. Heer Jezus. Ik wil zo graag bij u zijn. Ik wil u zo graag zien. Ik wil u zo graag huldigen. Ik wil u zo graag bedanken voor wie u bent. Vader, ik wil u graag vertellen dat ik zo genoten heb van de Heer Jezus. Dat hij zo uniek is, dat hij zo bijzonder is. U gaat naar het huis van de Vader. Daar hoort u. Daar hoort u. Ons burgerschap is in Dingsbelo. Nee, gelukkig niet. In de hemelen. Daarom zei Paulus, bedenk de dingen die boven zijn. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Waarom zegt hij dat nou? Nou, niet Den Haag en ook niet meneer Trump met alle. Nee, dat is natuurlijk de vroomste en de beste en de allersterkste en de geinigste en de intelligentste man. Dat zegt hij allemaal van zichzelf. Vergeet het maar. De Heer Jezus. U moet bij hem zijn. En als hij het niet is, dan heb u niks. Zonder u, o Heer. U kent er een lied van. Zo mag u uzelf nu eens gaan neerzetten en zeggen, en dan gaan die zegels open. Want als we daar zijn en we zien dat er een boekrol is, en dat is de vorige keer gezegd, dat is de zegenrol van Yahweh. Dus wat de Heere God, wat Yahweh zelf aan zegen brengen wil. Dat is vastgelegd, dat zijn raadsbesluiten. Dat is een fundament. Wel verzegeld met 7 zegels, weet je wel. Dat is helemaal verzegeld. En daar wordt gevraagd, wie zou nu die zegels kunnen verbreken om die zegen van Yahweh, om die zegen van God te brengen? Wie kan dat dan? Zou Trump dat dan zijn? Nou, vergeet het alsjeblieft. Ik bedoel helemaal niet dat hij slechter is dan alle anderen, maar ja, zijn grote mond is groot genoeg en dat valt een beetje op vandaag de dag. Nou, die kan het niet. Maar meneer Rutte kan het ook niet. En meneer Poetin kan het ook niet. En de Verenigde Naties, 0. En al het gehakketak in het Midden-Oosten ook niet. Wie kan dan de zegen van Yahweh brengen? Wie dan? Nou, Johannes de Evangelist, die dit mag opschrijven, die zit erbij. Er is niemand, niemand meldt zich. Ik heb het gezegd de vorige keer. En dan zegt een van de oudsten, misschien ben jij dat wel. En jij zegt heel stiekem, ik weet het. Jawel. Er is één, dat is het lam dat geslacht is. De leeuw van Juda. Die kan dat. Die doet dat. Dat weet de gemeente. Dat weet u nu ook, omdat u dit vanavond weer hoort. Voor de zoveelste keer misschien. En de boekrol wordt gegeven aan hem, de Heer Jezus. En die moet het dan gaan doen. Nou, die boekrol, dus de zegen van God, kan pas zichtbaar worden, voelbaar worden, merkbaar worden, als die zegels verbroken zijn. Die zegels, die zitten eromheen, 7 zegels. Nou, ik heb vroeger altijd nog met enveloppen, met lakzegels moeten werken. Weet je wel, als dat echt officiële stukken waren, dan waren zo'n stempel met een firmanaam of zo, of je eigen naam misschien, rood lak kwam erop, een stempel erin, zodat de postbode niet stiekem even in de envelop kon gaan kijken. Of wie dan ook. Want als het dan beschadigd aankwam, wist je zeker dat er iets mee gebeurd. Wel verzegeld. 7 zegels. Die 7e zegel, dat krijgen we later. Niet vanavond. Die 6, die worden hier genoemd. In hoofdstuk 6. 6 zegels. Ze worden verbroken. En bij het verbreken van de zegels, bij het openmaken van die zegels, gebeurt er van alles. Je zou zeggen, kan ook niet anders. En nog is de zegen niet openbaar. Maar zolang die laatste zegel er nog op zit, kun je het nog niet lezen. Een stukje misschien, een heel beetje misschien. Want het is ook aan de buitenkant beschreven, zegt de schrift. Dus het zou kunnen zijn dat je ietsiepitsie zou kunnen lezen. Maar het geheel is nog niet zichtbaar. Nog niet uitgerold. De eerste zegel gaat open. En dat zijn de cherubijnen, dat zijn dus die dieren, sorry voor dat woord dieren, slecht vertaald, levende wezens. Echt, de Bijbel zegt dat het cherubijnen zijn. De cherubs die altijd bij de troon van God horen, waarvan zelfs in de Bijbel staat, God, Yahweh, die op de cherubs troont. Die cherubijnen, die staan daar, die levende wezens. Die 4 kom je ook tegen in het boek Ezechiël. Nou, filmen, dat gaat steeds weer terug. Het is echt harmonie tussen oud en nieuw. Oude Testament, Nieuwe Testament. En die zeggen, kom en zie. Nou, dat is een soort klaroenstoot. Kom nu eens dichterbij. Maar jij en ik worden ook uitgenodigd om nu eens wat dichterbij te komen en te gaan kijken. Kom! En wat zien we dan? Iemand op een witte paard. Nou, zelfs deze vertaling is fout. Sorry hoor, herzienen. Ik lees er graag uit. Maar hier staat dus dat het de Heer Jezus is. Dat blijkt uit de tekst, want bij hem wordt dus een hoofdletter gebruikt hier in deze vertaling. En dat is niet zo. In Openbaring 19, vers 11 tot en met 13, daar komt een ruiter op het witte paard. En dat is de Heer Jezus. Maar die is echt heel verschillend met hier. Dat witte paard is hetzelfde, in die zin dat het dezelfde kleur heeft. Maar hij die erop zit, heeft een boog. En die krijgt een kroon, hier, krijgt een kroon. En dat duidt erop dat hij macht krijgt, dat hij heersersmacht krijgt, dat hij mag gaan regeren. Wanneer gaat die tegenstander regeren? Als de weerhouder is, daarom heb ik dat voorgelezen. Als de weerhouder de factor weggenomen is. 2 Thessalonicenzen 2. De mens der wetteloosheid kan zich nog niet. En natuurlijk, het geheimenis van de wetteloosheid werkt. Voelen we, weten we, merken we, continu. Maar de volle ontplooiing, de volle kracht van de wetteloze, dat kan nog niet. Want u bent er nog. Had u niet gedacht dat u zoveel macht had, zoveel power had, om deze wetteloze tegen te houden? Dat is wel zo. Nee, niet u alleen, wij samen. De weerhoudende factor. Even slikken, maar het is wel heel bijzonder. Het is echt heel bijzonder. En nu krijgt die man die op dat witte paard zit een kroon om te heersen. En die gaat uit. En die heeft een boog. Die boog had hij al. Als van Jozef staat. Ik hoop dat u pakt of pakken kunt. Bij de zegenspreuken van Jacob over zijn zonen, Genesis 49. Boogschutters hebben hem getergd. Wat denkt u dan aan? Toch bleven zijn handen stevig. Maar boogschutters. Waarom zou David, u vindt dat in 2 Samuel 1... aan Israël opdragen om het lied van de boog te leren. Ja, Het heel, staat niet in de bundel opwekking en ook niet in andere bundels. Maar waarom moest dat dan? Om te duiden, er is iemand met een boog. En waarom zegt de Bijbel in het Nieuwe Testament tegen u, denk om, er komen vurige pijlen op je af. Wie doet dat dan? Pijlen komen uit een boog. Pijlen en boog, dat is één. Dat hoort bij elkaar. Maar als er vurige pijlen afgeschoten worden, wie doet dat dan? Ja. Nou ja, vul maar in. U komt maar bij één uit. Ten diepste bij die tegenstander. Hij krijgt een kroon om ook macht te hebben. Dat krijgt hij, maar die boog had hij al. Dat geniepige, dat schieten, dat met pijl en boog vernielen, dat was er al lang. Het lied van de boog laat David zingen. Hoe zijn de helden gevallen en de krijgswapenen verloren gegaan? Dan treurt hij over Saul. Hoe is het mogelijk dat Saul in de ban kwam van het verkeerde, uiteindelijk goed begon, maar heel slecht eindigde? Hoe zijn de helden gevallen? Dat is taal die je misschien even een keer uitgelegd moet krijgen, maar toch kun je het pakken, denk ik. Toch kun je het begrijpen. Maar je weet zelf hoe de duivel probeert om zijn vurige pijlen bij jou binnen te schieten. Als Jehu, het Oude Testament, een verhaal, een geschiedenis, ik heb het opgezocht, ziet een koning van Juda, de koning van de twee stammen, en hij schiet een pijl af met een enorme kracht en hij weet precies een gat te vinden tussen zijn armen, waar het harnas kennelijk een open plek had. Maar ja, je moet bewegen in zo'n gek ding. Dus er moet ruimte tussen. Precies in die ruimte kon hij een pijl schieten. Koning van Juda, koning van de twee stammen, dood. Het lied van de boog. Weet u nog iets over de... Nee, u hoeft niks van de duivel te weten. Maar u moet wel weten dat hij er is. En die gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Hij doet niets anders dan vernielen, kapot maken. Eerste zegel, dan wordt hij zichtbaar. Nou, liever een andere foto, toch? Tweede zegel, een rood paard. En die kan ook machtige dingen doen. En die neemt de vrede weg. Ik ga het te vlug zeggen. Derde zegel, weer een ander kleur paard, zwart paard. Hongersnood, dat wordt uitgeduid, dat wordt geduid met maat, kost zoveel. Als je nog geld hebt, kun je nog overleven. Als je geen geld hebt, dan ga je er onderdoor. Dan blijft er niks over. Alleen olie en wijn worden er buiten gehouden. Dat is heel merkwaardig hoor. Dat is oliebeeld van de Heilige Geest, wijn van Gods vreugde. Dat kunnen ze niet aantasten, daar kunnen ze niet bij. Dat wordt buiten die hongersnood gehouden. Dat blijft, maar voor de rest, maar tarwe en gerst. Hopeloos, alleen maar voor mensen die vermogend zijn nog een beetje te kopen. Voor de rest niet te verkrijgen. Hongersnood. En dan zie je het volgende zegel, de vierde zegel, is een grauwe paard. Dan zie je dus de haarders erachteraan. Je zou zeggen, als dit het geval is, dan loopt die hele dode, dan loopt dat hele dodenrijk vol met mensen die omkomen. Dat staat op velen, macht om velen te doden. Een vierde deel van de mensen zou kunnen worden gedood. Dus het hele dodenrijk dat loopt vol. Vijfde zegel. De martelaren worden gezien onder het altaar. Zesde zegel. De hemelmachten sidderen. Zon, maan, sterren. Aardbeving. Alles wat vast is, alles wat regel is en wat regelmatig is, dat wordt helemaal ondersteboven gehoord. Alle regelmaat is weg, alle regel is weg, alle vastigheid is weg, allen. Wat stabiel zou zijn, zou moeten zijn, is dan verdwenen. Een en al chaotische toestand. En nu wil ik het proberen. Ik weet niet of het me lukt. U en ik zijn dan in de hemel. Maar ik denk dat u dan misschien terugdenkt. In ieder geval kunt u nu op dit moment terugdenken. Dan gaat de duivel ten volle zichzelf laten zien. Dat heb ik, hij wordt nu nog weerhouden. Hij kan nog niet alles. Het geheimenis van de wetteloze werkt wel. Dus je kunt het proeven. Je kunt het meekrijgen. Maar het is niet de volle maat ervan. Maar als die tijd aanbreekt, berg je dan maar. Ik was 7 jaar. Ik wil heel voorzichtig zijn. Ik kom op een terrein. Ik heb daar nu een week lang voor zitten liggen bidden en liggen sidderen. Wat moet ik hiermee? Wat mag ik hiervan zeggen? Ik heb heel veel gekregen om te zeggen. Maar soms durf ik het niet. Want het is best fel. Het is best pittig. Toen ik 7 was, maakte ik mee dat in onze kerk in Schilderwolde, vergeet dat plekje maar het is toch zo, we waren gereformeerd en toen werden we vrijgemaakt gereformeerd. Misschien zitten hier mensen die ook bij die groep, ik bedoel het niet voor u, maar gewoon als geschiedenis. En op dat moment, in een dorp, dan heb je dus 2 bakkers. De een is vrijgemaakt gereformeerd en de ander is gewoon gereformeerd. En de vrijgemaakte kocht dan niet bij die andere en die omgekeerd ook niet. Dat hebben de slagen zo. Dat was bonje. Dat was gedoe. En de prediking in de kerk ging altijd over het conflict. Kerkbode stond vol van het conflict. En we werden steeds herinnerd aan wat die anderen allemaal fout gedaan hadden. En waarom we er wel zo moesten zijn. Ik weet het nog. Ik was met mijn vader op de muziekvereniging. Beide spelen. En een ander die was van de andere klant, de kant dus. En daar bij de boerderij van die andere meneer stonden ze stil, s'avonds om 10 uur. En ik stond er als jongetje tussen te loeren. Ik vond het ook wel mooi dat ik laat op mocht blijven. Dat is een bijkomstig voordeel misschien, maar ik weet het nog. Ik weet nog de felheid. Zal ik het wat anders zeggen? Probeert u het dus. Er is ergens een opening waardoor de duivel een vurige pijl kan afschieten. Die man die een boog heeft, of het wezen dat een boog heeft, schiet een vurige pijl af. En die is daar ook in Schildwolde terechtgekomen. Raak. Bonje. Toestand in de kerk. Eerste zegel, hij heeft een boog. Tweede zegel, de vrede weggenomen. Nou, die was weg hoor, toen. Derde zegel. Hongersnood. Hadden we. We hoorden niks meer over de Heer Jezus, wel over het conflict. Wie heeft nu gelijk? Vierde zegel. Daar gaat de hele kerk aan. Je ziet het dodenrijk bij wijze van voorbij komen. Vijfde zegel. Martelaren. Ik heb ze gezien. Onder het altaar, het meest heilige plekje. In het Nieuwe Testament is de tafel van de Heer hetzelfde woord als altaar. Ze zijn geveld. Hoe zijn de helden gevallen? Hoe kan het zo ver komen? En alles wat vast was, zesde zegel, alles wat stabiliteit bracht, weg. Alles schudt, alles trilt. Hoe loopt dit af? Komt dit ooit goed? Ik was 7. Ik heb het niet begrepen toen. Ik weet alleen dat het diepe, diepe indruk op me gemaakt heeft, toen al, als jongetje. Om te denken, hoe kan het nou? Hoe kan het nu dat in een dorp waar mensen vriendschap hebben en familie zijn en later niet meer bij elkaar komen? En waar gaat het dan over? Nou, visie op de doop en een beetje visie op de kerkelijke structuren. Daar ging het over. Maar het punt, Heer Jezus was nog niet aan de orde toen. Dat kwam helemaal niet voor. Er zitten vast een paar die denken, heb ik dat ook een keer meegemaakt? Ik ben later in de kringen van de vergadering van gelovigen terechtgekomen. En toen dacht ik dat dat allemaal, ja, dat waren superlui. Die hadden dat niet. Die hadden dat niet. Totdat ik ook heel jong nog, nauwelijks tot bekering gekomen, of misschien nog net niet tot bekering gekomen, ik weet niet precies op welk moment, dat 2 broeders elkaar letterlijk bij het gebouw van de gemeente bij elkaar gereden, bij de stropdas grepen. Nou, misschien hebben u daarom maar geen stropdas meer, dan kan dat in ieder geval niet gebeuren. Goed, een argument om geen strop. Dan kun je dus daar niet meer gepakt. Maar ze pakten er wel elkaar bij de strop, bij de strot. En ik ben ertussen gesprongen en ik heb gejankt. Ik weet het nog. Ik zei, hou op, dit kan toch niet? Is dat... Nou, dat is dan één stukje, een soort voortrajectje. Maar later heb ik in diezelfde gezelschappen precies hetzelfde gezien. En als u eerlijk bent, dan hoeft u helemaal niet zo ver van uw eigen geografische plekjes te gaan. Blijf maar heel dichtbij. Ik heb gezien dat de duivel kans zag om een pijl af te schieten. En dat was raak. Verdeeldheid, vergif. Dat kan soms het begin van verkeerde leer zijn geweest. Dat kan misschien verkeerde praktijk zijn geweest. Dat is allemaal mogelijk, maar het is wel gebeurd. En het gevolg, de vrede was weg. We waren gisteravond ergens en er was vrede. Ik was zondag ergens. Er was vrede. En een paar maanden geleden was het daar, grotelijkse bonje. De vrede is nu weer terug daar, dat bedoel ik, maar is ook weg geweest. En het gevolg dan, bij het derde zegel. Ja, dat is een hongersnood, ja. Altijd hetzelfde. Vier, ja, dit loopt af. Dit is einde oefening. Dit wordt uiteindelijk een soort, ja, de duivel gaat aan de haal met zijn hele dodenrijk. Het is alsof alles in het dodenrijk ploft. En dat is, als de damp, de kruiddampen een beetje opgetrokken zijn, dan liggen daar de slachtoffers. De martelaren. Ik ken ze. Ik heb ze pastoraal geholpen. En soms kreeg je ook nog te horen dat dat niet mocht, dat dat niet kon, want dat was van de andere kleur, dat mocht helemaal niet. Ga maar door. Ik wil u gewoon zeggen, broeder en zuster, dat u hier in Openbaring 6 straks, dat moet nog komen hoor, straks de volle kracht van deze dingen zult zien. Maar als het nu al pijn doet hier en daar, en dat heb u meegemaakt, ik ben er eigenlijk zeker van dat iedereen in zijn eigen omgeving dit heeft meegemaakt. En u ziet het gewoon als een soort schabloon aan je voorbij trekken. Je ziet het, je kunt bijna de klok erop bijzetten. Dit gebeurt. En het is gebeurd. En de martelaren. Die liggen onder het altaar. Onder de tafel des Heren. Ik schaam me ervoor dat ik dat zeggen moet, maar het is zo. En ik ken ze. En de meesten zitten nog thuis. Die zijn nergens meer voor te porren. Als je die zegt, je moet toch proberen om weer naar een dienst te gaan, naar een samenkomst. Dan zijn ze zo kopschuw geworden dat ze niet meer durven. Dat is de werkelijkheid van vandaag. Dat bedoel ik met de angst die ik had, van, moet ik dit zeggen? Maar ik kan niet zwijgen. Dit staat hier. En als dit straks gebeurt. En u hoort dan in 2 Thessalonicenzen 2, ik heb het u voorgelezen, de verborgenheid van de wetteloosheid werkt al. Dat betekent dat dat nu merkbaar is, dat dat nu voelbaar is. Dan moet u gewaarschuwd zijn. En wie is dan de oplossing? Dat is de Heer Jezus. Niemand anders dan Hij. Niemand die je kan helpen, niemand die je kan helpen. De Heer Jezus. En dat blijkt. Hij ziet die martelaren hier in Openbaring 6... onder het altaar. En hij bekleedt ze. En ze vragen om wraak. Nou, dat is niet het Nieuwe Testament. Dat is niet Stefanus. Stefanus, de eerste martelaar van het Nieuwe Testament. Van de gemeente, zal ik maar zeggen. Die zegt, vergeef het hun. Ging de Heer Jezus naspreken. Want ze weten niet wat ze doen. En de Heer Jezus zelf zei dat. Zij vragen om oordeel. En zij moeten wachten. Dit is dus na de tijd van het. Van de gemeente, zal ik maar zeggen. Dat heb ik iedere keer geschetst. Iedere keer duidelijk willen maken. Dat is na onze dagen hier op aarde. Vandaar die wraakgedachte. Dat is niet van ons. U en ik, we moeten vergeven. U en ik moeten dat loslaten. En dan schaamt u zich helemaal. Hoe kan het dan dat er toch wraakgevoelens zijn? Dat er dus bittere naijver en twistziekte is? Hoe kan het dan bestaan dat dit gewoon doorgaat? Ja, dat is niet de gezindheid van onze Heer Jezus, dat is het vlees dat dus kennelijk werkt. dus van de mens der wetteloosheid. En het geheimen is van die wetteloosheid werkt al. Daar zitten we middenin. Heb je wel eens gepoogd om een groep bij elkaar te brengen die uit elkaar gespetterd zijn? Ik heb het gepoogd. Het breekt je bijna altijd bij de handen af. Wie is nederig en klein? Wie is de Heer Jezus die zo klein werd, zo hoog was, zo schitterend, zo groot was en zo klein werd en zichzelf zo behandelen liet? Wie dan? Dat is de gezindheid van de Heer Jezus. En dat staat hier. En de Heer Jezus wordt hier gezien als degene die aan die martelaren zegt, nee, even geduld, want er komen nog meer van dit soort marteltoestanden. Denkt u maar aan mensen die op de brandstapel stonden. En waarom stonden ze op de brandstapel in de tijd van de reformatie? Nou, omdat ze het woord van God wilden geloven. Dat is de enige zonde die ze deden. En dan denkt hij, ja, dat waren die Rooms-Katholieken. Die hebben ze op de balans. Nou, weet je wat het nare is? Dat de martelaren van Gorinchem, kijk maar naar de brillen. U gaat maar een keer op bezoek daar en dan komt u bij een kerk, de martelaren van Gorinchem. En wat ziet u dan? Dat de protestanten dat ook gedaan hebben met de Rooms-Katholieken in diezelfde tijd. Dus je moet niet zeggen dat het alleen van die kant is, want het is van de andere kant ook gekomen. Ik wil alleen maar zeggen, wees nou voorzichtig met etiketteren, met van daar en die en dat zootje ongeregeld. Want u komt bedrogen uit. We zijn ook zo. Onze voeten zijn, zei Paulus in Romeinen, snel om bloed te vergieten. Oh. Er staat er niet van de Sebaldeburen, daar staat er ook van jou. Ik wil gewoon eenvoudig zeggen dat niet over het hoofd gezien kan worden. Maar de Heer Jezus, hij ziet dat. En hij gaat die martelaren toespreken. En in hoofdstuk 7 gaat hij zeggen, en toch, ook al hebben ze mij uitgekotst, ook al hebben ze mij verafschuwd, ook al hebben ze geroepen, weg met hem, kruisigen, ik wil niet dat die koning over ons is. De Joden hebben hem aan het kruis gebracht. Toch, zegt hij, en Gods plan met Israël gaat door. En voordat de oordelen losbarsten, 12.000 verzegelen uit die stam en uit die stam en uit die stam, uit alle stammen van Israël. En of dat getal 144.000 letterlijk wordt genomen, er wordt idioot over gedebatteerd. Van het zal wel een symbolisch getal zijn. Nou, oké, laat maar velen. Gisteravond mocht ik iets zeggen over Jeremia 1. Maar ik wil het even herhalen. En Jeremia wordt Jeremia, een zoon van Hilkia. Hilkia was de hoge priester die het wetboek vond. En Jeremia is een zoon van Hilkia. Dus moet je nagaan wat er gebeurd is. Dat Hilkia thuis kwam, s'morgens, nou, 12:00, boterham, etentje, kopje, glasje melk. En zegt, ik heb vanmorgen het wetboek gevonden. Nou. In de tempel, notabene. Wetboek was zoek. Ja, alsof je de Bijbel ineens terugvindt. Ja, maar zo moet je het ongeveer lezen. En wat gebeurt er? Jeremia die wordt geroepen en zegt, ik ben te jong, dat kan niet, ik durf niet. Allemaal, u vindt het maar in hoofdstuk 1. En dan zegt Jeremia, wat zie je Jeremia? In de tijd dat alles kapot is en alles teloorgang heeft. En Jeremia is degene die als laatste profeet nog in Jeruzalem bleef voordat de hele stad in puin werd geslagen. En de tempel werd verwoest. Jeremia zegt, ik zie een amandeltak. Ja, zegt de Heer, maar ik waak over mijn woord om dat te doen. Amandeltak. Voor de zoveelste keer misschien. Maar ik wil het nog kwijt. Maar u moet het even pakken. Dat woord amandeltak. Staf van Aaron, hoe zag die eruit? Amandelboom. Ineens, in één nacht. 12 dorre stukken hout. In het heilige der heiligen. Er liggen ze alle 12 voor elke stam een stok. En de volgende morgen, nog 11 precies als vroeger, als dag eerder. En één staf, ineens diezelfde nacht, amandelboom geworden, bloesem gedragen, vruchten gedragen, ineens een complete amandelboom. Bij de kandelaar, waar is die knoppen van amandelbloesem? Maar misschien is het meest duidelijke prediker 12. Prediker 12 gaat over de aftakeling van mijn lichaam, over jouw lichaam ook hoor. U denkt nog niet dat dat zover is, nou misschien komt het morgen. Dan moet je naar de tandarts, dan heb je het probleem weer. Nou, misschien heb je wel een kunststof eethoek aan laten meten. Dat kan in ons geval. En dan denk je, nou, ik heb het niet meer. Nou, dan moet je vaker naar de tandarts dan met een gewoon gebeten. Want dat rammelt soms. En dan heb je Fixonet nodig. Ik maak even een klein beetje ontspanning. om duidelijk te maken wat ik zeggen wil. In Prediker 12 gaat het over die vensters, de deuren naar de straat die gesloten zijn, die uit de vensters zien hun glans verliezen, de maalsters ophouden, yes, de wachters beven, je handen, de sterken benen je zich krommen. Misschien gaat de doodgraver al rond. Misschien is het klokgebijer al te horen van een begrafenisdienst. Zo staat het er, echt waar, Prediker 12. En dan ineens, en de amandelboom bloeit. Alles gaat kapot, alles gaat naar beneden, alles gaat stuk. Het enige positieve daar is dat die amandelboom gaat bloeien. Zal ik het anders zeggen? Als je ooit in een sterfkamer bent, waar iemand overlijdt die de Heer Jezus kent. Je bent er geweest, je hebt misschien iets mogen voorlezen, misschien wel Psalm 23 of iets moois. En misschien heb je gebeden. En als dan iemand zegt, ik zie! En ineens zien ze iets. Of ze horen iets. Of ze roepen ons. Ik heb zoveel getuigenissen, echt getuigenissen. Zal ik het anders vertalen? De amandelboom bloeide al, het nieuwe leven. De amandelboom is de eerste boom in Israël die gaat bloeien. Die eerste keer die weer bloesem geeft. Echt, het begint voorjaar absoluut amandelboom. Dat is de eerste boom van bloesem en van vruchten. De amandelboom bloeit. Het is alsof het nieuwe leven al te ruiken is, alsof je het al proeft. Dat is de amandelboom. Wat zie je, Jeremia? Met alle teleurgang, ik zie de amandeltak. U ziet het nu in Openbaring 6... Ze hebben het niet goed gedaan, Israël. Maar God waakt over zijn woord om dat te doen. Ik citeer Jeremia 1. Bij die amandeltak. Ik waak. God heeft toegezegd dat volk. Dat volk Israël. Nee, het zijn niet de besten. Ze zijn betere vormen. Ze zijn ook grotere. Maar ik zal ervoor zorgen dat zij op een bijzondere manier gezegend zullen worden. Wie doet dat? De Heer Jezus. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Daar heb je het. Daar ligt de basis. En alsof dat niet genoeg is, dat is Israël, daar wordt in hetzelfde hoofdstuk 7 ineens een grote schade genoemd die niemand tellen kan. Nou, u hebt met mij gelezen. Waar komen ze vandaan? Uit de grote verdrukking. Nou, u en ik worden bewaard voor de uren van de verzoeking. Voor die grote verdrukking gaan wij naar de Heer Jezus. Maar in die grote verdrukking, je zou zeggen, er komt er geen mens meer tot bekering als de duivel dan de baas wordt en ook nog wonderen en tekenen doet en dit soort krachtspelletjes uitvoert met zijn boog en met zwaard. En met honger en met pest en met narigheid. Dan blijft er niemand over. En toch zegt de Heer, een grote schare die niemand tellen kan. Waar komen ze vandaan? Uit alle haken, gaten en hoeken van de hele aarde. Volkeren. Die komen uit die tijd. Hoe kan dat dan? Want u denkt, ja, maar dan is de genade weg en dan is het over. Nou nee, dat komt nog. Maar in de grote verdrukking is er nog steeds prediking. Wie doen dat dan? Nou, bijvoorbeeld die 144.000. Haha. Ja, maar als die losbreken en zeggen wat er met hen is gebeurd. Iedereen wordt soms geraakt door wat God in een leven van iemand, van man, vrouw, gedaan heeft. En daardoor komen ze tot geloof. Nee, dat is daar ook zo. Maar bovendien heeft God gezegd, ik zal mijn hemelen laten vertellen wat mijn eer is. De hemelen vertellen Gods eer. En het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Dat is een prediking die uit bloemen en uit ster en uit zon en uit maan tevoorschijn komt van je welste. En er komen enorme aantallen tot geloof. Dan. En ze worden bekleed. En die staan met palmtakken in hun handen, alsjeblieft. Met palmtakken in hun handen staan ze in het heiligdom. Daarom zei ik zo pas, als het over dat modelletje gaat van de tabernakel, dat zij dus in die eerste ruimte staan, in het heilige. Als ik nog anders vertel, dan zeg ik, het is alsof je die lui het grote, de Lofuttefeest ziet vieren met palmtakken. Ik weet niet, misschien ben u ooit in Israël geweest, misschien heb je daar ooit Lofuttefeest meegemaakt. Sommigen wel, ik ook. Indrukwekkend. Maar ze zien het niet hoor. Maar goed, ze hebben wel met zo'n loenlaf, zo'n bundeltje met palmtakken en nog wat andere takken erbij. En daar staan ze mee te zwaaien en... En er is een indrukwekkende bijeenkomst nu bij de Klaagmuur. En daar wordt een zegen uitgesproken. Het is dood en doodstil. Het is voor het eerst dat het doodstilte was in Israël, voor mijn gevoel. Dat iedereen luisterde. Joden die praten altijd, die praten toch, praten. Maar dan zijn ze stil. En dan krijgen ze de zegen van God. En dan roepen ze massaal, amen, amen. Yes. Maar goed, dan, hier zijn het niet de Israëlieten. Dat zijn die 12 stammen, die hadden we gehad, 144.000. En die worden verderop in het boek Openbaring met de Heer Jezus. Dan zie je het lam staan met die 144.000 op de berg Sion. Ja, die worden zichtbaar. Dat wordt zichtbaar. Dat komt nog een keer uit de verf. Daar gaan de kranten over schrijven. Maar dit is het prachtige proces van volkeren uit de wereld. De heidenvolkeren. En die zijn tot geloof gekomen. En die hebben de Heer Jezus. Ze hebben hun gewaden gewassen in, nou, in het bloed van het lam. Ze hebben alle heil. En dat zeggen ze ook. We hebben alle heil te danken aan hem die op de troon zit. En aan het lam. Weet u dat ook na onze tijd de Heer Jezus groot gemaakt wordt in de verheerlijking door heidenen en joden? Het is even slikken, hè? Want u denkt dat het met ons wel een beetje ophoudt. Dat u de allerlaatste bent. Nou, dat is niet zo. U bent een gemeente van eerstgeborenen. Daarom wordt u een gemeente van eerstgeborenen genoemd. Daarom heb u een dubbele portie. Behalve het feit dat uw zonden weg zijn en uw schuld gedelgd is, heb u ook nog een plek in het huis van de Vader. U bent een eerstgeborene, had een dubbel deel. Dat is een dubbel deel. Dat is niet twee keer zoveel, maar als de 12 zonen waren, de erfenis gedeeld door 12, maar dan kreeg u dus die eerstgeborene twee keer zo'n portie. U en ik, gemeente van eerstgeborenen, die in de hemel is dan opgeschreven. Ik citeer Hebreeën 12. Dit is schitterend, dat u de Heer Jezus ziet als die ook dan nog tot grote zegen is. Hij gaat de zegen van God brengen. Hij gaat de schitterende raadsbesluiten van Gods zegen ontrollen, uitrollen en gaat tonen dat gebeurt. En u en ik staan erbij. En wat ga je nou zeggen? Nou, dan gaan de oudsten al aanbidden. En ik kan ook niet anders dan u voorstellen om te zeggen, daar moeten we de Heer voor gaan bedanken. Dat moeten we hem gaan zeggen. Heer Jezus, dank u wel dat u zo bent, dat u zo mooi bent, zo schitterend bent, dat u zulk werk verricht, dat u, als u die zegels openbreekt, ook iets van dat heilsplan van God aan het onthullen bent. Dat daar nare periodes van druk en van oorlog aan vastzitten, daar hebben de mensen ervan, ja, ze krijgen eigenlijk de rekening gepresenteerd vanwege hun eigen gedrag. Maar u zit op hetzelfde moment daar uw eigen glorie, uw eigen heerlijkheid ook te etaleren. En dat gebeurt ook in dit hoofdstuk. Openbaring 6 en 7 zijn twee hoofdstukken, die horen bij elkaar, je kan ze niet loskoppelen. Maar het is wel indrukwekkend. En wat gebeurt er nu als u nu vandaag een duivel een pijl afschiet, ook in uw eigen leven? Daar wil ik mee ophouden. Komt bij mijn hart binnen op een of andere manier. Verkeerde dingen, verkeerde praktijken, verkeerde toestand. Wat gebeurt er dan? Is de vrede weg? Dat weet je. De vrede met God, die heb je nou. Maar de vrede van God, die is weg. Komt er hongersnood. Je krijgt geen eten meer. Je krijgt geen voedsel meer. En als je niet oppast, word je een martelaar. Dat betekent nog niet dat je ontglipt aan de aandacht van de Heer, want die laat je nooit ontglippen. Hij houdt je vast. Hij kan niet loslaten wat hij ooit gekocht heeft. Het is zijn schitterend heilsplan om voor je te zorgen, om bij je te blijven. Maar je kunt het zo eigenlijk naar je toe halen. Ditzelfde proces is zelfs in je eigen leven, jammer genoeg, merkbaar. Hoeft niet, maar het kan wel. Ik hoop dat u het begrijpt. En u hoeft mij geen gelijk te geven. Ga dan maar mee naar de Heer. Dank en prijs hem. Maar zeg ook een keer, Heer Jezus, hier ben ik. maak mij een vat tot eer van u, tot eer van uw heerlijkheid, tot glorie voor u en misschien tot zegen voor anderen. De Heere zegene u in het nieuwe jaar, heel bijzonder op dat punt. Amen. Vader, dank u wel dat we zo naar deze twee hoofdstukken mochten kijken en dat we mochten voelen, ervaren dat u tot onze harten wilt spreken, dat u ons wilt aanspreken. En dat doet u door uw Heilige Geest die in ons is en die ons van de Heer Jezus wil vertellen, wil laten zien wie hij is. Ook wie hij is in een hele moeilijke tijd. We danken u dat ons vooruitzicht is dat hij komt. Misschien vandaag. Dan gaan we naar hem. Dan laten we alles los. Maar we begrijpen, denk ik, wat er dan gaat gebeuren. Omdat we zelf ervoeren wat het in een gemeenschap, wat het in een kring van gelovigen kan geven. Dezezelfde dingen. Nu nog beperkt, maar dan massaal. En wat wij nu beperkt noemen, is soms al behoorlijk groot. Vader, dank u wel dat u ons bewaren wilt. Als wij verlangen om de Heer Jezus voorop te zetten. Geef ook dat we eten, dat we ons voedsel vinden bij hem. Hij is het ware brood dat uit de hemel is neergedaald. Het echte manna. Eten van zijn vlees. Eten van zijn bloed. Brood en wijn. Eten aan zijn tafel. Eten bij het altaar. Vader, ik moet er niet aan denken dat ik, als ik daar bij het altaar ben, dan slachtoffers zie van mijn gedrag of van ons gedrag. Die het niet aankonden. Die door de hectiek van zo'n periode als een martelaar gestorven zijn. Niet omdat ze slaag kregen, maar omdat ze misschien wel murm geslagen zijn in andere zin. Ik wil zo bidden dat we, als die martelaren er zijn, we ze opzoeken. En we ze nu alvast willen bemoedigen. Misschien wel een hand willen geven. Kom, ga met mij en doe als wij. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. We willen u danken, onze God, onze Vader, voor deze avond. Voor elkaar, voor de ontmoeting. Voor dit moment, voor dit prachtige Bijbelboek, voor de Heilige Geest. We willen u danken dat u ons zegenen wilt, ook in de rest van de avond. Ook op weg naar huis en ook in het algemeen. We danken u. Amen.